Gaat het goed met u?
We hadden vorige week een aantal teksten heb ik met u doorgenomen. Een aantal basisteksten die ik als fundamenten wil neerleggen. Van we hebben het eigenlijk. Ik zocht een beetje naar een titel voor deze serie, maar ik heb nu toch wel een goede titel. En eigenlijk is de titel voor de hele serie: Gods economie kent geen crisis. En daarvanuit hebben we de vorige keer gekeken naar zorgen voor morgen. Met een uitroepteken of met een vraagteken. Heeft u zorgen voor morgen? Of kan God zorgen voor morgen? Met een uitroepteken. En we hebben een aantal bijbelgedeelten die we als fundament nemen om juist in een tijd waarin de hele wereld zich zorgen maakt over crisis, waarin de hele wereld zich zorgen maakt over financiën, waarin de hele wereld bezig is van hoe moet ik me redden, dat het belangrijk is dat wij dan loskomen van wat ik ook beschreven heb als dat systeem van deze wereld, de weg van deze wereld, en dat we overgaan naar de weg van de goede werken die God voor ons bedacht heeft. En een hoofdtekst die ik had was Filippenzen 4 vers 12 en 13. En daar staat die tekst van: ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Dat schrijft Paulus. Ik heb alles aan de lijve ondervonden. Overvloed en honger. Ik ken de beide kanten van de medaille, zegt Paulus. Rijkdom en gebrek. En dan zegt Paulus die bekende tekst van: ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Of in de oudere vertaling, de NBG, daar staat: ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En daar zijn we vorige week ook mee afgesloten met het oude liedje, wat we heel vaak zingen, waarvan de meeste van ons, ik zelf ook, toen ik hem leerde, wist ik het ook niet besefte dat die tekst in eerste instantie spreekt over omgaan met zowel zegeningen als moeilijke tijden. Rijkdom, armoede, gebrek en lijden en overvloed, al die dingen, dat kun je aan vanuit hem die jouw kracht geeft. En de valkuil is dat je omgaat met overvloed of omgaat met tegenspoed, niet vanuit hem die jouw kracht geeft, maar vanuit jezelf. En dan voel je je heel krachtig als je overvloed hebt. En dan voel je je heel zwak als je eventjes tegenspoed hebt. En de kunst van het leven, daarom zeggen wij niet voor niets hier dat wij als slogan zeggen van waardevol leven, leven zoals God het bedoeld heeft, is dat we leven zoals hij ons leven bedoeld heeft in alle omstandigheden. Nou, een ander bijbelgedeelte wat ik een fundamenteel uitgangspunt vind, wat ik ook al een paar weken herhaald heb, maar door herhaling ga je onthouden. En op een gegeven moment kunnen we bij wijze van spreken allemaal dromen wat er in Efeze 2 vers 1 tot en met 10 staat. Daar wordt die hele weg beschreven. Dat begint met de God van deze wereld, de weg van deze wereld. Die heeft een systeem van zonde. Satan heeft een manier waardoor die ons in zijn greep houdt. Dus niet alleen de zonde zelf, maar ook een systeem, een manier van denken, wat verblindend werkt. En zo meteen ga ik u daar een heel leuk voorbeeldje over geven. Hoe je verblind kunt zijn, waardoor je misschien iets niet meer ziet wat je anders wel zou zien. Maar dat systeem van deze wereld, die kan op jou liggen en kan een manier van denken, zelfs als Christen, nog steeds op jou hebben, waardoor je beïnvloed wordt en waardoor je niet kunt horen, waardoor je niet kunt zien wat de weg van de goede werken is die God voor jou heeft. Dus wat moet er gebeuren? Je moet door die poort van genade, staat in Efeze hoofdstuk 2 vers 6, en door het geloof gaan we over, het is niet doordat wij het zo goed kunnen, maar het is door genade, gaan we naar die andere weg, Efeze 2 vers 10, de weg van de goede werken die hij voor ons heeft bereid. En ook op het gebied van financiën, is het heel erg belangrijk dat we van hier gaan naar daar. Nou, een derde bijbelgedeelte is het bijbelgedeelte wat staat in Matteüs. Matteüs hoofdstuk 6, waar Jezus heel duidelijk uitlegt van: jongens, maak je nou geen zorgen over morgen. En daar haalden we een aantal principes uit. En die wil ik graag dat je weer met me openslaat. Vanaf vers 19 lazen we de vorige keer ook en gaan we nu nog een keer lezen. Er staat: verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. En dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Daar gaan we het zo meteen nog een stukje over hebben. Wij denken laatst tijd veel over het wijgevoel na. Als u nou eens om u heen kijkt, dan doet me dat best wel denken aan het stukje van Salomo die een tempel bouwt. En op een gegeven moment komt daar de koningin van Seba. En die kijkt rond en die ziet hoe alles in orde is. Hoe alles zijn plek heeft. Hoe het er fantastisch uitziet. En dan staat er dat ze onder de indruk is. En dat beschrijft dat letterlijk van hoe de bedienden staan en hoe het huis in orde is. En als je hier binnen kunt komen, en dat gebeurt ook wel vaker, met name als gast, als buitenstaande, dan hoor ik wel eens dat mensen bij wijze van spreken, kan je diezelfde indruk hebben, alles is hier perfect voor elkaar. Tapijt ligt er mooi in. En op dit moment is de keuken, die wordt eventjes verbouwd. Maar goed, ze maken de hal gelijk groter. Nu het eventjes te krap is. En je kunt je kinderen overal heen brengen. En je kunt, luisteren naar perfecte, mooie, prachtige muziek. Er zijn bidders die voor je klaarstaan. Er zijn zondagsschoolwerkers die voor je klaarstaan. En met name als je van buiten komt, dan ziet het er allemaal heel goed uit. Ikzelf als voorganger, die kent soms ook wat er achter de schermen speelt. En ik niet alleen, degene die meewerken, die weten ook dat wat aan de buitenkant, wat je ziet, dat daar hard voor gewerkt moet worden. En het resultaat van het werken van alle afdelingen is fantastisch. Het is geweldig. Ik vind het er echt goed uitzien. En wat ik vaak hoor, Petra en ik doen één keer in het half jaar, hebben wij hier nieuwe bezoekersavonden. En dan hoor je mensen die hier voor het eerst komen in de laatste 2-3 maanden. En het is fantastisch om te horen wat God bij mensen doet. De mensen die we willen bedienen, die worden ook daadwerkelijk bediend. Fantastisch. God beweegt, er is eenheid en er wordt iets gebouwd. Maar soms kan het resultaat ook zo goed zijn dat je eigenlijk niet meer ziet wat het allemaal kost en wat het gekost heeft. En de neiging die ik dan ook wel eens zie, en dat hoor ik dan ook wel eens naar mij toe, juist omdat ik ook de afdelingen, de voorgangers van afdelingen, veel mee in gesprek ben enzovoort. Dan kan er in bepaalde mate, en dat is niks mis mee, geroepen worden naar een stukje erkenning. Geroepen worden van, zie je mij wel? Zie je wel hoe hard we werken om dit klaar te krijgen? Iedereen is vanuit zijn plekje, dan heb ik het met name over de werkers, over de medewerkers. Iedereen is van zijn of haar plekje bezig. En dan hoor je termen en dit is allemaal goed bedoeld. Als van, jongen, onthoud. Gebed is de motor van de gemeente. Of onthoud, lofprijs en aanbidding is het speerpunt van de gemeente. Oh nee, maar de diensten, die zijn het gezicht van de gemeente. En dan zeg ik als voorganger, maar de prediking is de boodschap van de gemeente. En de levensgroepen die roepen van, nee, de levensgroepen, dat is de body van de gemeente. En dan de kinderen en de jongeren, dat is belangrijk, want dat is de toekomst van de gemeente. En dan zeggen weer anderen, nee, niet de toekomst, dat is de gemeente ook nu. En dan maatschappij, nee, maatschappij, dat is belangrijk, dat is ons visitekaartje. We moeten naar buiten toe, en zo kan ik nog heel lang doorgaan. Zorg, dat is het hart van de gemeente. En dan zegt de groene gemeente, ja, maar wij zijn de doelgroep van de gemeente, wij moeten bediend worden. Allemaal hele goede dingen die gezegd worden. En ik geloof dat het allemaal samen één geheel is. En ik ben hier de laatste tijd echt veel over aan het nadenken. Van hoe kunnen wij blijven onthouden dat al die dingen die ik hier heb opgeschreven kloppen. En dat al die dingen waar zijn. En dat wij allemaal elkaar nodig hebben. Maar één ding is zeker, en ik heb het hier ook zo opgeschreven. Deze gemeente, ik vind het belangrijk om dit toch eens in een dienst te zeggen. Juist als we het vandaag gaan hebben, ook over rentmeesterschap en over hoe ga je nou om met wat God je gegeven heeft? Deze gemeente is geworden wat het is door de inzet van iedereen. En willen we deze kracht vasthouden en zelfs sterker maken, dan ligt de uitdaging niet in eerste instantie in het versterken van alle afzonderlijke afdelingen of het geven van ruimte aan persoonlijke bedieningen, maar in het versterken van het wij-gevoel. Wij doen dit met elkaar. En je zou denken van, Lodewijk, waarom deel je dit nu zo? Omdat ik zie dat heel veel mensen gewoon keihard werken. En ik zie mensen op allerlei gebieden. Ik zie die kinderwerkers keihard werken. Ik zie Harry en Truus die elke dag zo'n beetje aan het stofzuigen en opruimen en klussen en keihard werken. Gisteravond zag ik de jongeren en de leiders van de jongeren keihard werken. Dinsdagavond waren hier alle levensgroepleiders. We werden toegerust. Voor een stukje ook om op het stukje lofprijs en aanbidding. Dikke Mirjam, die waren daar. En ik zie ze daar keihard werken. En als we niet uitkijken, maar dat zie ik soms ook wel eens. Als je dan zeg maar hier werkt. En je ziet niet meer dat ook hier net zo hard gewerkt wordt. Dat je denkt van, man, mensen zien niet hoe hard ik werk om. En hier zijn allerlei mensen weer bezig. De gemeente ziet helemaal niet. De gemeente vindt de kinderen niet belangrijk. De gemeente vindt de tieners niet belangrijk. De gemeente vindt de levensgroep dingen niet belangrijk, want ze zien het niet. Het gevaar zit erin. Dat we zo gefocust zijn op het stukje van onszelf. Zo gefocust zijn op de plaats die wij hebben in het lichaam. Dat we niet meer zien dat we het met elkaar moeten doen. Ik was helemaal niet... Poeh, wat voelt het zwaar als ik het zeg. Het was helemaal niet mijn bedoeling om zo deze kant op te gaan. Weet je dat ik als voorganger beren trots ben op jullie? Op iedereen die hier keihard werkt. Niets komt vanzelf. Dat de tapij die ligt is niet vanzelf gegaan. Dat die lampen er hangen is niet vanzelf gegaan. Dat het vandaag weer schoon is, gaat niet vanzelf. Dat er levensgroepen zijn die zorgen voor Johan en voor Hilly en voor andere mensen die noden hebben, gaat allemaal niet vanzelf. Het gaat niet vanzelf. Wij doen dit met elkaar. En houden wij dat ook nog vast? Dat wij gevoel. Ik geloof dat als wij dit gebouw vol willen hebben. En hij zegt, ik vind het al aardig snel gaan trouwens. Dat deze kracht, dat we die niet moeten verliezen. Ik zei het van de week, Tim die vroeg me van de week een beetje van hoe zit het nou met de gemeente? Hoe werkt zo'n gemeente? Hoe zit zo'n gemeente in elkaar? Dus ik heb van alles uitleggen. Was een aanleiding van dat mijn telefoon mij aan een afspraak herinnerde. Ik zei, hij vroeg van hoe komen die afspraken daar dan in? Oh, die stopt Ina erin. Ik zei, oh, is dat zo? Kun je dat iets zelf doen dan? Nou, dan leg ik dat dus uit, hoe dat het allemaal werkt enzovoort. Ik zei, ja, maar er zijn wel 200 mensen, ongeveer 200 mensen die actief zijn, allerlei taken hebben en die moeten allemaal aansturing hebben. Oh, er zijn er 400 mensen die niks doen, zegt Tim. Hij is namelijk heel hard bezig met rekenen de laatste tijd. Dus hij rekent ook razendsnel. Hoe die jongen dat doet, weet ik niet eigenlijk. En of nou die verhouding is 200, 400, dat is de verhouding niet. We moeten niet uit het oog verliezen dat deze gemeente gebouwd wordt in de eerste plaats door Jezus. Dat mogen we net uitspreken, uitroepen. Jezus, u bouwt deze gemeente. En tegelijkertijd dat hier nu staat wat er staat en dat er gaat staan wat er staat, is het gevolg van de inzet van ons allemaal. Ik keek even terug naar 2003, 2004, toen gingen we nadenken over dit project. Keek ik even terug naar hoe we dat klaar hebben gespeeld. In een maand tijd of twee, drie maand tijd zijn er een aantal levensgroepen die met elkaar hebben toen gezegd, alle mensen hebben gevraagd van wat kunnen wij opbrengen met elkaar om dit gebouw hier te realiseren. In een zeer korte tijd was er een bedrag van €185.000 aan giften gegeven, of zeg maar toegezegd, over een periode van vijf jaar. Als je kijkt naar het aantal mensen in verhouding, is het een kleine verhouding. Maar het is hier wel neergezet. En het staat er. Het staat er. En in de jaren daarna, van 2004 tot nu toe, hebben we ongeveer tussen de 280 en de €300.000 gewoon aan giften zijn gegeven om hier te bouwen wat we bouwen. En als je kijkt naar de giften, ja, er zijn een aantal uitschieters bij, echt grote giften. Maar ook gewoon de giften van een hele hoop mensen die met elkaar zeggen, dit doen wij met elkaar. Fantastisch, toch? Vind ik echt fantastisch. En ik heb het nu even over die financiën. Maar de realiteit is, financiën, middelen, wat we hebben, gaven, talenten, vaardigheid, leiderschap, in staat om te stofzuigen, in staat om te zingen, in staat om te spelen, in staat om geluid te doen, in staat om de beamers te bedienen, in staat om wat dan ook te doen. Dat zijn talenten en gaven die God ons heeft gegeven. En God zegt, van gebruik je schatten om niet schatten hier op aarde te verzamelen, maar schatten in de hemel te verzamelen. In die jaren, ook van 2003 tot nu, moest kijken hoeveel mensen hun hart aan de Heer hebben gegeven. Hoeveel levens aangeraakt zijn door Jezus. Hoeveel mensen vernieuwd zijn. Ja, we hebben het zwaar gehad. Soms heb ik echt wel gezien. Met name die medewerkers. Zo, wat zijn er momenten geweest dat sommigen het echt niet meer zagen zitten. Dat groepjes klein waren. Dat bij het kinderwerk zijn er seizoenen geweest. Dat gewoon echt een heel klein aantal mensen, maar twee of drie. Die soms met elkaar zeiden, wij gaan door. En dan noem ik kinderwerk, maar ik noem eigenlijk alle gebieden. Op elk gebied zijn er seizoenen waarin we even met elkaar, we gaan door. En wat is de kracht? Niet zozeer de individuen, maar het wijgevoel. En zo zijn we er gekomen. Zijn we gekomen tot waar we nu zijn. En ik vind, vanaf de plek die ik dan heb, dat we het fantastisch doen en dat God op een gigantische manier ons zegent. Waarom deel ik dit allemaal? Ik wil graag met jullie na Matteüs op succes, ik had het net ook al voorgelezen, dat eerste gedeelte, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Wij hebben allemaal een vermogen gekregen om schatten te verzamelen. Weet je dat? Ik heb wel vaker gehad de laatste tijd ook over de Hof van Eden, die God gemaakt had en dat God daar de mens in plaatste en haar een afgemaakt werk en zij mochten dat afgemaakt werk te vermenigvuldigen. Een principe van God is dat God ons dingen geeft en dat hij dan aan onze verantwoording geeft om er wijs mee om te gaan zodat we het kunnen vermenigvuldigen. Als je het vergelijkt met Matteüs hoofdstuk 25, waar de gelijkenis van de talenten staat, dan zie je dat God de een zoveel talenten geeft en de ander ietsje meer en weer een ander nog ietsje meer. En aan het eind van het verhaal, als de mensen bij hem komen te staan, dan vraagt de meester aan degene aan wie hij talenten heeft gegeven, wat heb jij met jouw talenten gedaan? En als ik dat trek naar zelfs wat we hier nu zien en wat ik net noemde, en als ik dat betrek op jouw leven, dan betekent dat God ieder mens hun vermogen geeft, iets geeft, schatten geeft, of het nou gaven zijn, talenten zijn, vaardigheden. Ieder mens heeft wat te bieden. En God zegt van wat ik jou te bieden heb, daarvan vraag ik dat je dusdanig gebruikt dat het zich vermenigvuldigt. Ieder mens heeft een vermogen gekregen om schatten te verzamelen. Grappig is, Filippenzen, die tekst die we net lazen, hoofdstuk 4. Ik vermag alle dingen. Ik kan alle dingen door hem die mij kracht geeft. Dus jij en ik, we allemaal hebben in zekere zin een bepaald vermogen gekregen. En de vraag is niet of je een bepaald vermogen hebt gekregen om schatten te verzamelen. Maar de vraag is, waar verzamel jij schatten? Verzamel je schatten hier op aarde? Of verzamel je schatten hier op aarde in de hemel? Dus gebruik je vermogen, je talenten die je hier hebt, om in de hemel schatten te verzamelen. En ik wil mijn best doen om dit door een heel klein praktisch voorbeeldje uit te leggen. Juist toen we het hebben over financiën. Vorige week hebben we gekeken over naar Mammon tegenover God. We hebben gekeken naar de weg van de goede werken tegenover het systeem van deze wereld. Het wereldsdenken heeft jou en mij mee veel meer in zijn of haar greep dan jij denkt, dan wij soms denken. Doordat ik het nu dieper bestudeer en beter naar zaken kijk, zie ik dat ik een hele hoop dingen graag anders had willen doen dan dat ik ze gedaan heb. Doordat ik dit principe begin te begrijpen, ontdek ik dat de menselijke neiging, en ik geloof dat dat verbonden is met het systeem van deze wereld, heel erg is om te investeren in dingen die op het moment dat je ze koopt gelijk in waarde afnemen. Van de week hoorde ik iemand heel leuk en grappig zeggen, het duurste ritje die je met een auto kunt maken is het ritje van de showroom naar de straat. Zodra je ermee rijdt, is het veel minder waard. Als ik naar mijn leven kijk, en nu doe ik het al anders, ik begin met zelf af te leren. Maar het merendeel van de dingen waar ik graag aan uitgaf, waren dingen dat ik iets kocht. En zodra ik het kocht, was het voor mij, maar nam het ook in waarde af. En om te gaan investeren in dingen die in zekere zin in waarde toenemen, of die in elk geval een investering zijn ook naar de toekomst toe, dat doe ik heel weinig. Neem nou eens een auto. Als een taxichauffeur een goede auto koopt, dan investeert hij in iets wat uiteindelijk meer waard gaat worden. Want voor elk ritje die hij maakt, daar verdient hij geld mee. Misschien krijg je een auto van de zaak. En dat gebeurt ook, dat je misschien voor jouw werk veel moet rijden. Dus dan die auto, die baas voor jou, die vindt het helemaal niet erg om zo'n auto voor je te kopen. Want als je erin rijdt, verdien je geld en dan wordt het niet minder, maar wordt het meer. Maar wat is het veel dat je naar televisie kijkt en dat je op televisie ziet lenen.nl en andere dingen, leen geld. En wat zie je dan? Dan zie je plaatjes van mooie auto's. En mooie dingen. En dan zeggen ze tegen jou, zo'n auto kun jij ook hebben. Wat moet je doen? Ga naar lenen.nl en jij kunt ook zo'n mooie auto kopen. Direct heb je schuld en gebruik je jouw schatten. Niet dat dingen meer worden, maar worden dingen gelijk minder. We kopen dingen voor status en we kopen dingen niet om ze te investeren. En de mensen, de taxichauffeur die in een mooie auto rijdt, iemand anders kijkt ernaar en die vindt het niet eerlijk dat zo'n taxichauffeur in zo'n mooie auto rijdt. Dus die wil graag ook zo'n dikke auto. Die gaat daarvoor lenen en komt erdoor in de schulden. En 50% heb ik wel eens gehoord van de Nederlanders heeft op de een of andere manier schuld. Zit eronder, zit vast. Hoe gebruik jij je vermogen? Gebruik je ook je geld voor zaken waarvan je weet, dit wordt meer, dit wordt sterker, dit wordt krachtiger? Of gebruik je dingen gewoon omdat je zo graag... Ik wou zo graag zo'n flatscreen tv. Die heb ik al zo lang, die zie je bij iedereen staan. En ik vind het mooi. Ziet er mooi uit, zo'n ding. En overal waar je kwam en dan zei, ah joh, dat moet je toch kunnen doen, enzovoort. Maar wij zijn op dit moment aan het investeren ook in ons huis. Dat hebben we ook eerder gedaan. We hebben jaren geleden hebben we een huisje in Spijk gekocht. Hebben we geld voor betaald. Hebben we verbouwd, veel uren ingestopt. Ik woon nu in Loppersum, maar toen woonde ik in Spijk. En we hebben daar heel veel in geïnvesteerd. En aan het eind van in die tijd in elk geval nog, kon ik het huis verkopen, had ik nog steeds winst van 20.000 euro. En die winst kon ik weer gebruiken in het huis waar ik nu in zit. Dat is iets, je investeert ergens in, op een goede manier, zodat het meer waard wordt. En natuurlijk in de economische crisis is het allemaal nu heel erg anders. Maar mijn neiging is dan heel snel, ik zit nu in dit huis, ik wil zo'n flatscreen tv. En dan maar even niet dit, dan maar even niet dat. En dan maar het huis maar even wat minder. Maar waar moet ik voor kiezen, waar moet ik mezelf toe disciplineren? En wat doe ik steeds meer goed na te denken over elke cent, elke euro die ik heb. Hoe wil ik die besteden? En hoe besteed ik die op een dusdanige manier dat ik niet geleid word door hebberigheid. Door ik wil ook zo'n flatscreen of ik wil ook dit. Maar dat ik geleid word in de eerste plaats door de principes van God. Dat God zegt, ik heb schatten gekregen. En iedereen heeft naar de mate die God gegeven heeft. En door verschillende omstandigheden, je hebt meer of je hebt minder. Maar wat je hebt, wat doe je met wat je hebt? En hoe gebruik je het? Wordt het geleid door hebberigheid of wordt het geleid door de principes van God? Mijn passie was dat zodra ik een nieuw huis had, en daar woon ik nu 2 jaar, dat ik als eerste wou ook zo'n flatscreen tv. En er staat er nog steeds niet. En ik mis hem absoluut niet. Echt niet. Ik ben blij dat ik er geen 600-700 euro aan uit heb gegeven. Het was 1 keer dat ik op het punt stond. Echt waar, we zaten in de winkel. Ik zei tegen Peter, zullen we het doen? Het kan wel, enzovoort. Dat laten we nu toch maar. En mijn vrouw die is soms wat wijzer in dan ik. En we hebben het niet gedaan. En ben ik blij dat we het niet hebben gedaan. De meeste zaken waar wij ons geld aan uitgeven, worden minder in waarde vanaf het moment dat we ze aangeschaft hebben. Het principe van God is, ik geef je wat en ik wil dat je het gebruikt, zodat het zich vermenigvuldigt. Ik denk dat wij er last van hebben met elkaar. Ik denk dat we heel veel dingen aanschaffen die we niet zouden hoeven aanschaffen. En als we daar wijzer in gaan worden, we hebben het over overstappen van het wereldse manier van denken naar de goddelijke manier van denken. Dat eerste wat je moet gaan beginnen, want zometeen gaan we het ook hebben over geven. Maar het eerste wat je moet gaan begrijpen is dat God jouw schatten heeft gegeven waar hij jou over aanstelt als een rentmeester. En daar moet je dus goed beheer over gaan voeren. Dat mag jij doen. Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw beheer. Jij bent niet verantwoordelijk voor mijn beheer. Jij mag beheren wat God je heeft gegeven op de manier zoals God het bedoeld heeft. En daarom zijn zijn principes zo belangrijk. Ik had u een filmpje beloofd. En die wil ik jullie nu heel graag laten zien. Laten we daar eens naar gaan kijken.
De Lambada van Kaoma.
Oh, dat is lang geleden.
Ja.
Even checken, hoe ging die ook alweer? Ik hoor nu al 10 verschillende teksten die hierop zou kunnen horen. Ja. Hey, waar zit het ergens in het nummer en wat hoor jij in die tekst voor Nederlands?
Ja, ik weet niet precies waar het zit. Het schijnt volgens mij bij het refrein of zo. Maar dan zegt ze, waar is toch dat zebrahondje voor, zegt ze dan best wel duidelijk. Ja, ik vind het heel vreemd, maar het zit er echt in.
Waar is toch dat zebrahondje voor?
Ja.
Wat een hele logische tekst is als je dat denkt te horen.
Ja.
Ja, we gaan luisteren. Die doen we nog een keer.
Het gaat om Down Under.
Man at Work.
Van Man at Work.
Eventjes luisteren voor iedereen. I said to
speak my language. Ja, dat is het.
Vegemite sandwich. He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. Voor iedereen die van Vegemite houdt. Dat is marmiet, toch? Of niet? Maar daar gaat, het gaat niet om dat stukje, hè?
Nee, het gaat om het allereerste begin van het nummer.
Ja.
En nou ja, ik, zolang als ik het nummer ken, hoor ik het al.
En wat hoor je in de tekst?
Ik zat alleen in een veilige mail.
Maar nu gaan we nog even controleren. Komt ie aan. Ik zat alleen in een veilige mail.
Ja, klopt, hè?
Nog één keer hoor, nog één keer.
Fantastisch, hè? En weet je wat het is als je die tekst op de beamer ziet en je luistert er dan naar en je weet wat je moet horen, dan kun je bijna niet meer horen wat er origineel gezongen wordt. Want bij dat originele lied van Lambada, ik kan het niet uitspreken, maar ik heb de tekst hier. Arre condasau va esta presempa ande voor. Zoiets. Maar dat betekent, herinneringen zullen mij altijd volgen waar ik ook ga. Maar wij horen nu de hele tijd, als we datzelfde stukje horen, wat horen wij? Waar is dag dat zebrahondje voor? Dat is wat wij horen. En bij die andere is traveling in a fried out combi. Dus dat is toen ik met een droogkokende combi reisde, zo begint het liedje. Maar wat horen wij dan nu de hele tijd? Ik zat alleen op een vuile kameel. Apart, hè? Nou weet je, en het is echt waar. En misschien is dit wel het hele punt van mijn preek van vanmorgen, wat misschien het allerbelangrijkste is. Maar het systeem van deze wereld kan zo onbewust op je denken zitten, dat als je teksten uit de Bijbel leest, dat juist doordat je beïnvloed bent door het systeem, dat je niet meer in staat bent, als je niet openbaring van de Heilige Geest krijgt, om werkelijk te lezen wat er staat. Dan hoor je, ik zat alleen op een vuile kameel, in plaats van wat er werkelijk gezongen wordt. Wij zijn gekleurd in hoe we de Bijbel lezen. Wij zijn gekleurd in wat de Bijbel zegt. En daarom is het zo belangrijk dat wij openbaring van hem ontvangen om vernieuwd te worden in ons denken. Waarom lees ik dit? Ik heb net een tekst voor gelezen. En in elk geval, in mijn geval, toen ik hem voor het eerst las, en als, elke keer als ik hem lees, dan met name vanuit het systeem van vanuit deze wereld, lees ik iets anders dan wat er werkelijk staat. Matthäus 6 vers 21. Daar staat, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En nou is de vraag, wat zegt dit? Zegt dit dat jij je schatten moet geven daar waar je hart is? Of zegt dit, daar waar je je schatten aan geeft, daar zal ook je hart zijn? Wat zegt deze tekst? Zegt deze tekst dat je je schatten moet geven daar waar je hart naar uitgaat? Of zegt deze tekst dat daar waar je je schatten aan geeft, daar zal je hart naar uitgaan? Ik zal het verklappen, het zegt het laatste. Laten we nog eens lezen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het wereldse systeem van denken is dit. Mijn hart moet eerst geraakt worden door iets, voordat ik iets eraan geef. En het is logisch, iedereen maakt er gebruik van. Amnesty International en wie dan ook, wie giften nodig hebt. Wat doen ze? Ze laten plaatjes zien van arme kinderen en van arme gebieden. En als wij arme gebieden zien, dan gaan we eraan geven. Ons hart wordt geraakt en als ons hart geraakt is, dan geven we. De meeste mannen kopen een bosje bloemen voor hun vrouw op het moment dat ze zich even heel erg verliefd voelen. Ja, dus er begint iets in hun hart en daarna geven ze. Dat is ten diepste het wereldse systeem van denken. Wat zegt Gods systeem? Wat zegt God hier? Wat legt God hier uit? Wat legt Jezus hier uit? Hij heeft net gezegd, verzamel je geen schatten hier op aarde, maar verzamel schatten in de hemel. En onthoud dit, ik heb je iets gegeven en jij geven is een stuur van je hart. Daar waar jij aan geeft, daar zal je hart naar uitgaan. Snap je wat ik zeg? Zodra jij ergens aan geeft, weet je wat ik dus ontdek heb? Stel dat ik had gegeven aan die flatscreen tv, automatisch, onder andere omdat ik weet dat geven het stuur van mijn hart is, kies ik er nu voor, eerst zeker niet, want ik heb dit principe moeten leren, om niet zomaar zo'n flatscreen tv te kopen. Waarom? Omdat ik weet, daar waar ik mijn schatten aan geef, daar gaat mijn hart ook naartoe. Dus als ik mijn schatten geef, en het is gewoon zo, als ik mijn schat had gegeven aan zo'n flatscreen tv, bij wijze van spreken, dan had ik mijn hart die kant op gestuurd en dan ga je daar naar kijken. Want daar waar je aan geeft, daar gaat je hart naartoe. Ik weet nog dat de Heilige Geest, toen we net gingen verbouwen en toen we met het huis bezig waren hier in het dorp, en ik had dus overschot van mijn vorige hypotheek, dus ik kon er investeren en ik had het allemaal heel goed berekend enzovoort. Dus ik gebruikte dat allemaal om dat nieuwe huis klaar te maken. Maar ik merkte dat God op een gegeven moment tegen mij zei, Lodewijk, kijk nu uit. Want er gaan zoveel van je schatten in het huis, dat je hart nu volgt waar jij aan geeft. En ik merkte het, ik begon verbonden te raken aan het huis op een manier wat niet gezond was. Want wat had God tegen ons gezegd? Ga dan loppen hem voor mijn koninkrijk. En wij waren in eerste instantie bereid, al moeten we in een huurhuisje, want hier in Loppersum waren huizen duur. We konden het niet doen, maar God zei, ga. Ik kreeg een profetie, ga voor het beste. Vergeet dat nooit weer. Ik dacht, ga voor het beste, hoe gaan we dat dan doen? Het is veel te duur. Toen hebben we het lelijkste huis, zoals we dat wel eens zeiden, van Loppersum gekocht. En die zijn we helemaal aan het opknappen. Omdat ik wist dat het eerste woord was van ga erheen, zodat je mijn koninkrijk beter kunt dienen. Het gaat niet in eerste instantie om je huis, maar het gaat om dat je mij dient. Zo ging ik erheen. Maar des te meer ik er investeerde, des te meer uren ik eraan gaf, des te meer ik ermee bezig was, des te meer schatten ik erin stopte, des te meer mijn hart die kant uitging. En dat ik ontdekte, ik moet nu stoppen, ik moet gewoon even een maand niks meer doen. Want daar waar jij jouw tijd, jouw financiën, jouw schatten aan geeft, daar gaat jouw hart naartoe. Dat is wat deze tekst zegt. Geven is het stuur van je hart. Ik weet dat al die mensen, ik noemde net even heel bewust, al die mensen die zo druk bezig zijn om dit hier te maken. Die mensen die hiermee bezig zijn, hun hart gaat uit naar waar ze mee bezig zijn. Dat wijgevoel waar ik het over had, dat we dit met elkaar doen, dat komt omdat we ervan houden dat mensen bereikt worden. En we geven eraan en ons hart wordt daaraan verbonden. Mijn hart is verbonden met zijn koninkrijk. Ik geef aan deze gemeente niet omdat ik ervoor betaald word, of omdat ik 40 uur per week enzovoort, maar ik zet mij hiervoor in, omdat ik weet, ik geef mijn tijd, ik geef mijn talenten voor zijn koninkrijk. En God heeft jou allerlei dingen gegeven. Tijd, geld, financiën, middelen, gaven, talenten. En de vraag van morgen is dit. God heeft ons geroepen om goede rentmeesters te zijn. Hoe ben jij rentmeester over de schatten die God jou heeft toevertrouwd? Wat doe jij met de talenten die God je heeft gegeven? Ik zeg het nu niet alleen op het gebied van financiën, maar ik zeg het op alle gebieden. Wat doe je ermee? Waar geef je het aan? Waar gebruik je het voor? Gebruik je het voor jezelf? Of gebruik je het om schatten te verzamelen in zijn hemels koninkrijk? Om schatten te verzamelen in de hemel. Heb je het wel eens zo gezien? Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Mannen zouden misschien meer bloemetjes voor hun vrouw moeten kopen. En dan gaan de vrouwen het natuurlijk heel anders interpreteren. Om ervoor te zorgen dat hun hart er naar uit blijft gaan. Tijd geven aan je vrouw. Tijd geven aan je kinderen. Afgelopen vrijdagmiddag ben ik een middag met Tim naar de bioscoop geweest. En Petra is met Jaël naar het zwembad geweest. Gewoon Jaël en Petra en ik met Tim. Ik vond het geweldig om naast mijn zoontje te zitten. En tegelijkertijd moet ik er ook voor kiezen. Je hebt de druk. En ik heb van alles te doen. Ik heb zoveel te doen. Maar ik weet dat daar waar ik mijn schatten, en een van mijn schatten is mijn tijd, aangeeft, daar gaat mijn hart naar uit. Mensen die geven zoveel tijd aan de computer. Deed ik ook. Ik weet nog dat een jaar geleden God tegen mij zei toen ik mijn kantoor in ging. Lodewijk, je moet letterlijk je kantoor anders inrichten. Je moet die computer aan de kant zetten. En ik dacht, die computer! Mijn eerste reactie naar God was, daar bestuur ik dan de hele gemeente mee. Doe mijn best. Het gaat goed, behalve als ik studies schrijf. Maar dan kies ik er ook voor om maar een half uurtje per dag achter de e-mails en achter de computer te zitten. Als je niet uitkijkt, dan gaat dat je hart overnemen. In elk geval bij mij. Mensen gaan uren even googlen. Even dit, even YouTube. Even dat. Even Marktplaats. En je hart wordt getrokken. Waar gaat je hart naar uit? Waar geef jij jouw schatten aan? Geef je schatten aan je gezin, aan je man? Aan je kinderen, aan je vrouw. Denk daar eens over na. Neem eens een momentje nu. Waar geef je het meeste van je schatten aan? Waarom? Waar gaat je hart naar uit? Hoe doe je dat op het gebied van je financiën? Waarom wil je die loonsverhoging? Waarom werk je zo hard? Waarom wil je geld hebben? Wat doe je met je geld? Alle werkers die hier zo hard werken in de gemeente. Heb je nog tijd voor elkaar als man en vrouw? Heb je tijd voor je kinderen? Heb je tijd om te bidden? Waarom is het zo? Ik heb mezelf voor het eerst weer maandag kunnen dwingen, want ik moest mezelf toe dwingen om een dag te nemen om echt te bidden. Ik heb mezelf opgesloten en ik heb tijd aan de kant gezet om bij God te zijn. En niet alleen in de hoop omdat dat ik wat van terugkrijg, maar omdat ik weet dat dit principe werkt. Daar waar ik mijn schatten aan geef, en tijd is kostbaar, daar zal mijn hart naar uitgaan. En al, kijk, dit is doorgeschoten. Ook hier in deze gemeente hebben we een seizoen gehad van jongens, je moet elke ochtend 2 uur bidden en je moet elke ochtend dit enzovoort. Je kunt erin doorschieten, het wordt dan dwangmatig, maar we kunnen ook de andere kant doorschieten. En dan we zeggen, we hoeven niet meer te bidden en te vasten, we hoeven geen tijd meer van God te nemen. Maar de realiteit is, daar waar jij jouw tijd aan geeft, daar waar jij je schatten aan geeft, daar zal je hart naar uitgaan. Heilige Geest, ik wil voor uw troon komen. Ik wil u vragen, wilt u tot ons spreken op dit moment? Heer, wilt u ons helpen om te begrijpen wat u zegt? Wilt u ons helpen om echt, ook op het gebied van onze schatten, ik denk juist op het gebied van onze schatten, los te komen van de invloed van het systeem van deze wereld. Wilt u ons helpen om uw geest weer te horen zoals u werkelijk spreekt. En niet door het filter van ons eigen denken, onze eigen opvoeding en het filter van het systeem van deze wereld. Zoals we in de liedjes in 1 keer andere teksten gingen horen en niet meer konden horen wat er eigenlijk echt gezongen werd. Heer, als we bezig zijn ook over rentmeesterschap, dan zijn wij gewoon met elkaar allemaal zo vaak echt bezig met overleven. Met zorgen voor onszelf. Status. En als u tegen ons zegt, maak je geen zorgen over morgen, dan belijden we dat wel vaak doen. Heer, als u tegen ons zegt, verzamel je geen schatten hier op aarde, dan belijden we dat we dat wel vaak doen. Heer, als u tegen ons zegt dat daar waar je schat is, dat daar ook je hart zal zijn, dan belijden we dat wij heel vaak ons hart voorop laten gaan. En niet ook geven en niet ook het gebruiken van wat we hebben, gebruiken om ons hart te sturen in de richting van uw koninkrijk. Heer, in alles wat we vanmorgen gezegd hebben, wil ik u vragen, wilt u ons met elkaar leren om te gaan met wat we hebben. De gaven, de talenten, de plaats die we ook hebben in dit lichaam, zoals u het bedoeld heeft. Wilt u ons helpen om het vast te houden? Amen.